Wekelijks kans maken op 5000 euro. Speel mee met Score 4 op ad.nl/score4. Een spel van het AD in samenwerking met Toto.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Welkom bij de voetbalpodcast van woensdag 27 oktober. Terwijl de amateurclubs zijn begonnen aan hun bekeravonturen tegen de profs, gaan wij onder andere praten over wat er in het internationale en nationale voetbal allemaal gebeurt. Dat doen we vandaag met Hugo Borst. Hugo, ik wilde even beginnen met een lichte zorg.
Oh.
Waar wij natuurlijk als Nederland vaak een uithangbord hadden met trainers die in het buitenland werkten op een hoog niveau. Of het nou Leo Beenhakker was, Guus Hiddink, Louis van Gaal. Moeten we het nu doen met Ronald Koeman, die wordt belaagd door jongere fans van Barcelona, waarbij zijn auto wordt ingedeukt.
Ja.
En voor de rest, alle trainers worden er weer uitgegooid.
Ja, maar zou dat niet ook een golfbeweging zijn? Bovendien, toen Ronald Koeman op die trein stapte, toen dachten we allemaal, moet je dat nou wel doen? Nederland zelf in de steek laten. Goed, een argument voor hem was, het is de derde keer dat ze me nu vragen, moet ik nu weer nee zeggen? Nou, hij heeft het gedaan, maar hij wist natuurlijk dat hij niet onder ideale omstandigheden binnenkwam.
Nee.
Dat het zo rots voor hem uitpakte, dat zal hij niet helemaal hebben kunnen overzien. Al neem ik toch wel aan dat ze financieel wel enige voorlichting gegeven zullen hebben. Maar hij wist dat hij gewoon op een station arriveerde. Ja, waar het behoorlijk lelijk uitzag. Hè?
Dat was een beetje verlept station aan het worden.
Ja, gebombardeerd wel. En om daar dan het goede spoor te vinden om door te pakken, daar moet je wel heel veel zelfvertrouwen voor hebben. Ik denk toch dat hij te lekker is gemaakt om die jeugddroom, na de voetballer Koeman, die het geweldig heeft gedaan daar, om ook als trainer te slagen. Ja, het is gewoon niet het goede moment geweest. En, zoals elke cabaretier zegt, alles is timing.
Ja, en de timing van Bommel dan? Was die ook goed of niet? Om na een jaar thuis zitten bij Wolfsburg te tekenen? En
nou ja, wij dachten natuurlijk allemaal na het ontslag van PSV. Ja, wie zou die nou met goed fatsoen in Nederland moeten doen? Want ik had van hem al begrepen dat hij niet zo'n ambitie had om onder het niveau top 3 te werken.
Ja.
Ik zag hem nog gek genoeg wel bij Feyenoord iets doen. Mm-hmm. Ook wel omdat Van Bommel natuurlijk een man is die drijft op rancune. Nou goed, daar is het niet van gekomen. En ik vraag me nu ook af of het daar ooit van komt. Want als je twee van deze zeperts hebt, dan sta je er gewoon heel erg beroerd voor. Dan krijg je niet makkelijk een doorstart. Ik zat nog te denken aan België. Maar anders ja, kom je ook niet verder toch dan wat lucratieve oliedollars ophalen. Maar ik geloof niet dat Mark van Bommel dat in eerste instantie ambieert.
Zet hij te hoog in? Maarten Wijfels schreef dat in de krant ook gisteren. Hij zet misschien wel te hoog in. De ambities zijn te hoog. Je bent Champions League niveau gewend als voetballer. En dan wil je dat tegelijk als trainer. Moet dat niet geleidelijker?
Ja, nou, ik vond het een heel goed stuk van Maarten, omdat hij goed duidde dat je gewoon beter andersom toch kunt beginnen. Hè? Het is gewoon zo, als je er langzaam aan doet, en daarom in godsnaam Ruud van Nistelrooy, neem nou na Jong PSV, begin wat mij betreft in de eerste divisie bij Eindhoven, of doe een clubje aan de onderkant van de Eredivisie, maar maak die aanloop lekker lang. Voordat je misschien bij PSV mag aanmeren.
Waarom is dat zo belangrijk?
Omdat, nou ja, als Peter Bos, ervaringsdeskundige, zegt, ik ben zo blij dat ik begonnen ben bij AGOVV, waar ik de pionnen ook nog moest regelen en eigenlijk alles voor mijn rekening moest nemen. En dat ik daarna bij Heracles terecht kwam. Die heeft gewoon de gezonde ontwikkeling doorgemaakt. En met hem geldt het ook voor mannen als Henk Vrezer of noem jij nog eens iemand?
Ten Hag.
Erik ten Hag, dat is natuurlijk het allermooiste voorbeeld. Ja. Ja, precies. Want die is ook eigenlijk al een jaar 15 toch in de weer.
Slot misschien ook wel enigszins al, hè? Met Cambuur, dan AZ en dan naar Feyenoord. Iets sneller, maar ja.
Waarbij Slot natuurlijk niet die topvoetballer is. Hè? Want dat onderscheid moeten we altijd maken. We onderscheiden subtoppertjes. Guus Hiddink kon aardig voetballen, maar was niet zo bijzonder.
Een jong hoofdtrainer bij PSV ook.
Louis van Gaal. Ja. Precies. Dat zijn de mannen die in het onderwijs hebben gezeten of een lange aanloop hebben genomen. En zo moet het. Het heeft geleerd dat ook Van Basten is uiteindelijk gefnuikt. Neem niet weg dat hij een heel mooi EK heeft gehad. Overigens zonder Mark van Bommel. Maar daar komen we vast wel over te spreken. Maar Marco heeft eigenlijk is hoog ingestroomd. En het is bergafwaarts gegaan en heeft zichzelf ook uiteindelijk zelf ontheven van de taak om trainer te zijn. Hij zei, kan het niet. Ik ben er niet geschikt voor. Ik denk dat het ook wel iets anders is bij hem. Namelijk veel twijfels en ook wel...
Hij is heel perfectionistisch.
Hij zal het inzicht wel hebben gehad dat hij gewoon met als je met spelers van Heerenveen moet dealen. Ja, die kunnen dingen gewoon niet zo goed. Nee. En daar wordt hij ongeduldig van. Dus
dat is wat Frank Rijkaard ook bij Sparta had in de tijd. Die kwam van Oranje naar Sparta en degradeerde met Sparta. Maar dat was natuurlijk puur omdat hij dan die jongens wilde niet doen wat hij in zijn hoofd had. Of hoe zit dat?
Wat ik heb begrepen is inderdaad dat hij daar wel een tikje moedeloos van werd. Alleen was hij nog zo aardig om dat heel vaak nog te verbloemen.
Van Basten kan dat niet.
Nee, zeker niet. En dus ja, dat is allemaal niks geworden. En je begon uiteindelijk met die trainersvraag. We staan er eventjes niet goed voor. Dat is gewoon zo. We hebben Koeman, we hebben Van Bommel. En dat is een lelijk voor je aanzien van het ambacht van de Nederlandse voetbaltrainer.
Maar gelukkig is daar Erik ten Hag, hè? Dat is ons nieuwste exportproduct. Dat is de redder in nood zometeen om het Nederlands voetbal weer aanzien te geven.
Ja, alleen ik denk dat hij bij Bayern München, wat volgens mij zijn droomclub is, die hebben natuurlijk net een nieuwe trainer. Daar zal hij de eerste 2-3 jaar niet aan de slag gaan. Ik zou, als ik hem was, ook niet onder Bayern München in Duitsland gaan werken. Ik vind de volgende stap na Ajax is een absolute topclub. Dat moet de Chelsea zijn. Dat moet Bayern München zijn. In Spanje zou ik ook eigenlijk niet...
Niet naar Barcelona?
Niet, serieus niet, nee. Nou, Barcelona zou ik zeker niet doen. Nee. Ze zullen hem ook niet vragen. Want ik denk dat naar Ronald Koeman een Nederlander niet gewenst is. En bovendien hebben ze daar niet altijd zitten te roepen om Xavi. Misschien bedreigt Ajax wel iets anders. Dat hij natuurlijk naar
Newcastle gaat. Maar jij schreef dat deze week in je column. En toen bedacht ik mij, past het voetbal van Erik ten Hag... Past dat in Engeland? En zeker, je weet, in Engeland heb je ongeveer 2-3 jaar nodig voordat ze een beetje snappen wat jij wil met je voetbal.
Nou, ik ben het niet met je eens. Want nee? Er is een soort mondiaal voetbal ontstaan dat eigenlijk heel weinig nog heeft van de cultuur van het land waar je werkzaam bent. Je kunt toch moeilijk zeggen dat Manchester City Engels voetbal speelt?
Nee, maar het heeft wel een jaar geduurd voordat ze eindelijk begrepen wat Pep wilde, toch, bij City?
Ja.
En maar je moet de hele selectie verbouwen?
Ja, en inderdaad, ze hebben de Champions League ook nog niet gewonnen.
Nee.
Dus dat moet allemaal nog gebeuren. Maar als hij de tijd zou krijgen, hè, dat is natuurlijk dat gerucht, dat hardnekkige gerucht. Overmars zou dan TD kunnen worden daar en kunnen beschikken over, niet containers voor geld, maar kraters vol geld, vol fout geld, vol bloedgeld. Nou goed, stel nou dat Overmars heeft geen morele problemen en die gaat daar lekker aan de slag. Die trekt natuurlijk Ten Hag aan. Die weet wat vlees hij in de kuip heeft. En Ten Hag heeft zich bewezen als vakman. Als zelfs onze vrienden van de Telegraaf zeggen dat hij nu eindelijk de Ajax-trainer is die hij had moeten zijn vanaf het begin. Nou, dat is toch wel een schouderklopje van Barend.
Zeker, ja.
Ken je hem nog? Barend Barendsen?
Ja.
Ja? Oh, ben je al zo oud?
Ik ken je klassiekers toch ook een beetje. Hè?
Ja.
Maar dat gerucht gaat natuurlijk, hè?
En daar kan Ajax ook niet tegen op. Hè. Stel dat je dat salarisplafond wat je in het leven hebt geroepen om grootheden als voetballers binnen te halen ook aan je trainer gunt. Ik weet niet wat hij verdient, maar hij zal zeker geen 5 miljoen verdienen. Maar stel dat je tegen Ten Hag zegt, je kan 5 miljoen verdienen bij Ajax. Ja, dan nog is het linksoep voor Ten Hag om je kunstje alleen maar bij Ajax te doen. Dat vind ik toch niet helemaal de bedoeling. Als je als trainer... Nee. Nee.
Jij vindt het niet van de ambitie getuigen als je als trainer zegt, ik blijf bij Ajax de rest van mijn leven.
Nee, want het is toch een one-hit wonder ben je dan. Hè? Je hebt van die bandjes die één tophit hebben en daarna hoor je er nooit meer wat van. Nou, stel dan dat hij de komende jaren bij Ajax bent, dan ben ik toch bang dat er een keer een nare periode aankomt met een verval van jeugdopleiding of scouting. En dat Erik ten Hag dan uiteindelijk wordt bedankt en dat hij niet op zijn hoogtepunt kan oogsten. Want een ontslagen trainer die is eventjes niet zo populair. Dat zal voor Van Bommel en Koeman ook gelden. Benieuwd wat Koeman gaan doen trouwens. Ja. Dat wordt ook nog leuk, want die komt straks weer op de markt. Want het is natuurlijk een kwestie van tijd. Haalt hij de kerst, maar... Je zou kunnen zeggen, haalt hij het voorjaar? Die gaat er natuurlijk om een keer uit. En dan komt hij dus vrij. En dan hebben we dus Van Gaal.
Ja.
De oude, maar energieke Louis van Gaal. Ja, krijgen we dan niet een roep vanuit bepaalde hoek om Ronald Koeman weer aan het Nederlands elftal toe te voegen? Want dat werkte toch zo goed. Interessant.
Ja, interessant. Dat WK. Ja, maar zou de lokroep zo... Want je kan ook zeggen, het is mooi dat Ten Hag het bij Ajax naar zijn zin heeft. En hij zou een soort van unieke periode kunnen inluiden van 10 jaar Ten Hag of 15 jaar Ten Hag.
Meneer Houllier.
Ja, precies. Ja,
ja, in Frankrijk. Ja, dat zou ook kunnen. Ik zou het persoonlijk wel toejuichen. Omdat als Ajax echt met die enorme salarissen blijft werken, en als ze zo stinkend rijk blijven, dan kunnen ze echt wel heel bijzondere spelers halen. Want dat zie je nu, de verzameling spelers die er nu rondloopt, die heb je toch kunnen lokken, ook met geld. Laten we eerlijk zijn, Haller en Tadic en zo, ze verdienen een godsvermogen. Dus als dat kan, en die jongens zijn straks weer doorverkocht of gestopt, in het geval van Tadic, die zal ook nog wel 2 goede jaren hebben, maar dat gaat ook stoppen. En stel dat in die 10 jaar Ten Hag daar blijft, en die kan inderdaad mooie salarissen via zijn technisch directeur aanbieden, dan zou dat inderdaad wel heel spectaculair kunnen zijn. En eerlijk gezegd, ik maak me ook wel eens een beetje zorgen om deze saaie competitie, die wordt gedomineerd. Ik bedoel, 5-0 man, PSV eraf. Ja, we hadden het allemaal wel voorspeld, toch?
Ja, dat het veel zou, dat ze zouden winnen, ja.
Ja, Ajax, dus maar... dit gaat maar door, dit gaat maar duren. En af en toe zal Ajax heus wel eens niet geconcentreerd voetballend op 35% tegen een gelijkspel of zelfs een nederlaagje aanlopen. Maar die zijn straks eind maart kampioen. Goed.
Dus dan zit het voor Ten Hag tussen de uitdaging, word ik steeds kampioen en gaat het dus om het Europese succes? Of ga ik mezelf nog bewijzen in een grote Europese competitie?
Ja.
Wat zegt jouw gevoel bij dat? Bij Ten Hag heb ik ook het idee dat hij het prima kan vinden om 10 jaar hier te zitten en dan dat dit ook dolgelukkig is.
Ik ben met hem niet heel... ik zou niet zeggen goed, want ik heb geen oud zeer met hoe hij zei wel laatst tegen me. Je bent ook kritisch geweest hoor. Ik kwam hem tegen bij de presentatie van een boek van de trainers. Mm-hmm. En ik raakte even met hem aan de praat. En we hadden het zo over al die kritiek die op hem was losgelaten. Toen zei hij, hallo, vergeet jezelf even niet.
Oh.
Toen dacht ik van, toen ben ik eens gaan nazoeken. En inderdaad, je vergeet dat soms als columnist. Maar ik heb ook wel een paar pittige columns in het begin. Toen die hij kwam natuurlijk binnen in januari.
Ja,
toen heb ik ook wel wat hele kritische columns over hem geschreven. Dus om er aan te geven dat zo'n trainer vergeet dat dan toch ook niet.
Nee.
En die vond mij een tikje hypocriet door te zeggen van mijn collega's, ze hebben je niet met rust gelaten. Dus daar had hij wel een punt. Ik vind wel een leuke kerel overigens. En alleen maar petje af voor de manier waarop hij zich heeft ontwikkeld. En nogmaals, dat had niet anders gekund dan met die hele lange aanloop die hij heeft genomen via de Go Ahead Eagles. En FC Twente en ergens je hoofdjeugdopleiding. Dus
misschien voor Van Bommel toch gewoon een jaartje keukenkampioen divisie helemaal niet zo erg, toch?
Je weet in ieder geval dat je de nederigheid betracht om weer opnieuw te beginnen. Ik zou het te gek vinden als hij Fortuna Sittard straks over zou nemen. Waarom niet?
Ja.
Zal niet makkelijk zijn, hoor. Je hebt altijd hoge verwachtingen. Maar als je dan meteen goed communiceert van, luister, ik kan ze er hier niet in trappen of koppen. Dus ik moet hier proberen mijn werkwijze met mindere spelers te laten gelden. En dat ga ik nu doen. En daar moet je me op beoordelen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk.
Wat is er een werkwijze van Bommel in jouw ogen? Hoe Van Bommel
volgens
wil spelen?
Van Basten bestaat hij niet.
Wou ik zeggen, ik heb Van Basten gehoord en die zei
killing.
Dat was echt killing, hè?
Ja, dat was een oude rekening die openstaat.
Ja.
Kei en keihard. Ze hebben het niet op elkaar en dat hebben ze ook. Marco heeft dat in zijn biografie gedaan en Van Bommel in interviews. Dus dat was een rekening die openstond. Die heeft hij keihard vereffend.
Ja, maar dan hij
heeft geen visie, zegt Van Basten. En Afflaai was natuurlijk ook dodelijk bij Studio Voetbal.
Ja, dat zijn er 2 al, hè? Dus dat is op
dat zijn er al 2. En dan weet je al, als zo'n Afflaai daar zit, dan houdt hij zich altijd nog een klein beetje in ook, hè? Want je gaat niet alle ins en outs noemen. Kijk, wat ons allemaal te oren komt, ik hoor ook wel eens wat, is toch van de enorme bemoeizucht van Mark van Bommel. En er werd een grapje gemaakt van dat hij ook de chirurg had willen waarnemen en terechtwijzen bij de operatie. Ja, klinkt Cruyffiaans, maar daar komt natuurlijk alleen maar Johan Cruijff mee weg.
Ja.
En Van Bommel kleeft gewoon aan dat het een enorme bemoeihal is. Ook wel iemand die leeft van een paar controverses binnen een familieclub zelfs, als PSV. Hè? Want er waren een paar die zijn bloed wel konden drinken. Volgens mij heeft die Mart van de Heuvel een dodelijk interview ook gegeven over hem in een podcast.
In de podcast, ja, van PSV, ja.
Killing ook. Dus ja, nou ja, maar we wisten wel van Mark dat hij af en toe is gewoon geen fijne jongen. Aan de andere kant, als voetballer hebben we hem toch wel leren waarderen als een heel aardige voetballer, heel aardige topvoetballer. En ook een absolute winnaar. En ja, dat hij af en toe ook over de scheef ging. En ja, dat hij dat beroemde hart vormde van de 2010-elftal, waarbij eigenlijk Nigel de Jong hem nog overtrof in nihilisme. Ja, ja, dat hoort er bij topvoetbal allemaal bij. En daarin krijgt hij gewoon een dikke vette 8 als topvoetballer. Maar ja, coach zijn is weer wat anders. Ja.
Over coaches gesproken, nog één Nederlandse coach er even bij pakken. Van de Brom. Ik las in de Belgische media, zijn rechterhand is die kwijt.
Het maar Saudi-Arabië?
Nee, dat is gewoon België bij Genk. Dus ik vond hem nog
rechterhand kwijt?
Ik vond een drastische maatregel, maar zijn assistent was eruit gegooid.
Oh.
Dus ik vond de maatregel nogal drastisch in eerste instantie.
Ik vind het sneu voor de assistent. Ja. Dat zijn toch de mensen die meegaan nadat de hoofdcoach is vertrokken. Ja. Maar ze willen het tij nog zien te keren met een Belgische assistent.
Ja, dan weet je, dus dat is het kwestie van tijd, toch? Kansloos. Dan is het kansloos, hè?
Maar ja, over Van de Brom hoor je altijd wel vrij slechte verhalen. Niet voor niets was toch Arne Slot degene die het allemaal bepaalde. Hoorde ik altijd uit de boezem
bij AZ.
Van AZ. Ja. Ja.
Het was Slot die de tactiek bepaalde.
Ik heb nooit zo'n hoge pet gehad van John van de Brom.
Nee. Heb je hoge pet of van Scholesjaar, vroeg ik me af?
Nou, als voetballer wel.
Ja, maar als trainer, als manager?
Nee. Nee.
Nee. Want hij staat natuurlijk aan de roer bij United. Hij mag dan nu nog even blijven.
Ja, die 5-0 is hem niet fataal geworden.
Nee,
hè?
Is hem niet fataal geworden.
Nee.
Tegen Liverpool.
Ja, dat werkt natuurlijk ook met Ferguson zo. Hè. Die zal hier natuurlijk ook wel zwaar adviezen geven. Die
denk
is natuurlijk
het ook, ja.
In zijn hart wel verbonden met deze geweldige speler van Manchester United. Maar ja, dit kan natuurlijk niet. Hij komt mij een beetje wijfelachtig over, eerlijk gezegd. Ik vind het niet zo'n krachtfiguur. Nou hoeft dat niet altijd.
Nee, maar Mourinho was dat wel. Van Gaal was dat ook, die daarvoor zaten. En nou, hebben ook United ook niet aan de praat gekregen.
Nee. Moeilijke club natuurlijk ook. En probeer maar eens te delay met de Pogba's van deze wereld.
Ja, je hebt daar een kleedkamer. Die denken allemaal, kijk eens even wie wij zijn.
En
hoeveel
daar loopt
geld.
Die arme Donny van de Beek dan nog tussen. Hoe zou die...
Heeft die nieuwe zaakwaarnemer, hè?
Nieuwe zaakwaarnemer. Ik heb het gehoord.
Dus dat gaat helemaal goed komen.
Ja, daar gaat dan de provisie van Guido Albers. Maar goed, hij heeft de eerste, hè, dat is de oude zaakwaarnemer. Die heeft de eerste provisie natuurlijk wel opgestreken. Ajax naar Manchester United. Maar nu, maar wat zou hij verwachten nu bij Barcelona terecht te komen, Donny van de Beek?
Nou, of Real Madrid, of Inter, of waar plek is natuurlijk. Waar iemand. Maar wat moet je ook voor Van de Beek, wat moet je nu? Ja, welke keuze ga je maken?
Ja, hij heeft natuurlijk ook helemaal geen ritme.
Nee.
Is eigenlijk vernederd, hè? Anderhalf jaar lang. God, wat zonde is dat. Wat was het, een prachtvoetballer. En wat past die goed... Ook weer op 10. Nou, Ajax heeft hem in ieder geval niet nodig. Want dan hebben ze twee nummer 10's.
Die hebben een beetje
die
druk
zo verschrikkelijk goed zijn. Dus Donny van der Beek gaat niet naar Ajax uitgeleend worden.
Maar die komt zo meteen natuurlijk terecht ergens in de Bundesliga bij een Duitse club. Of in Spanje bij een Spaanse club. Ja. En dan moet hij dan maar weer hopen dat hij zijn minuten gaat opdoen.
Nou ja, zo is het Klaassen natuurlijk wel gelukt.
Ja.
Van Engeland naar
van
naar
Everton
naar
Duitsland
naar
Werder, ja.
Dus misschien is dat een hele goede optie. Maar ik zie Van de Beek wel in Duitsland. Ja, zou trouwens voor de Italiaanse competitie ook niet zo'n heel slechte zijn, hoor. Slimme tacticus. Een wachter en een
Atalanta.
Loper. Ja. Nou ja, ik heb het altijd zonde gevonden. Maar zo gaat het gewoon met loopbanen. Je denkt af en toe van, hij kan naar Real. Hij kan naar... Ja, waar kon hij niet heen, Donny van de Beek? Het werd dan Manchester United. Maar ja, het is één fataal... Ja, dan kunnen we toch wel zeggen. Het is een fataal avontuur geworden. Het is ook wel fijn dat hij weggaat. Overigens, ik had nog contact een tijdje geleden met Guido Albers. En die zei mij toen, in de winterstop komt het goed. Maar ik denk dat hij nog... Ja, dat was 6, 7, 8 weken geleden, hoor. Dus in die tussentijd kan er wat voor zijn gevallen tussen Donny van de Beek en zijn zaakwaarnemer. Nou ja, goed. Ik hoop van harte dat hij weer aan het voetballen toekomt. Wat toch het allerleukste is. En ik denk stilletjes dat voetballers... ze kijken heus wel op hun bankrekening, maar ze vinden het ook ontzettend leuk om te voetballen. En ik moet zeggen, bij Donny van der Beek denk ik aan een jongen die heimwee heeft naar Nederland. Maar ook heimwee heeft naar een bal en naar een wedstrijd en naar een vriendenploeg.
Dat denk ik ook wel, ja.
Heb je een beetje spanning trouwens voor vanavond, vroeg ik me nog af?
GVVV?
Ja, uit.
Nou, zou ik juist wat zeggen. Het zal 2013, 14 zijn geweest. Sparta was eerste divisieclub. Wij loten toen GVVV.
Oh.
Ja, ik zweer het je. Of ik moet in de war zijn. Maar op het kasteel hebben wij die toch keurig naar de volgende ronde laten gaan. 0-1.
Oh ja, maar nu is daar.
Nog lastiger. Nee, ja. Sparta die... Die stelt wel orde op zaken, want dat is ook natuurlijk hard nodig. En dit is natuurlijk wel een wedstrijd waarin je je, ik wil niet zeggen kan revancheren, maar je bent in je stand verplicht om het onnodige wat je van het weekend is overkomen een beetje ongedaan te maken. Ja, ik blijf zeggen hoor, bij die nederlaag van Sparta was een, ik zei al na 10 minuten, je hebt dan heel veel tijdens een wedstrijd, ik kijk tv. Nou ja, dit is een gedoodverfde 0-0, misschien 1-1. Dat had het moeten blijven, maar ja kijk, ik denk dan altijd bij de onrust, die wordt ook heel vaak aangepraat. Ik denk dat ik wel de best ingevoerde journalist ben. Ik ben natuurlijk ook supporter bij Sparta. Mm-hmm. Er is geen enkele twijfel in het vakmanschap van Fraser. Natuurlijk is er de wetenschap dat er te weinig, dat de selectie niet breed genoeg is. Moet aanvallen bij een verdedigende middenvelder. Nou, die zal er in januari ook wel komen. Daar is nog wel een budgetje voor. En dan moet Sparta gewoon in de moeilijke wedstrijden. Ik verwacht dat Sparta binnen nu en 7 wedstrijden een keer 2 hele onverwachte overwinningen boekt en zo weer de zaak vlot trekt. Want Sparta had gewoon al 5-6 punten meer moeten hebben. Ja. Het is echt een kwestie soms van geluk. Het geluk wat vorig jaar aan de kont kleefde, ja, dat zit er nu niet in. Ik heb de wedstrijd nog eens nagegaan. Sparta had nu gewoon 10 wedstrijden, 11, 12 punten moeten hebben. Dat het niet zo is, ja, dat is de harde realiteit. Dus we gaan even naar het vervolg kijken. Maar ik ben nog vol goede moed.
Vanavond dus ook. GVVV, geen enkel probleem.
Dat wordt een overtuigende 1-3.
Oké, heel goed. Nou, succes Huug deze week. En tot binnenkort weer in de AD Voetbal Podcast. Morgen is er weer een nieuwe aflevering. Dan praten wij met Mikkel Schoof.